106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft. De kerkagenda.
Ja, hallo luisteraars. Terug voor het tweede deel van Kerk in Delft. Met een aantal, een paar items van de kerkagenda. Het is al een aantal weken komkommertijd. Er is niet meer zo gek veel te doen. Maar we hebben toch een aantal leuke dingen voor u. Zo is er vandaag, is er een heel bijzondere orgeltocht. En die gaat langs een aantal Maaskalkerweert orgels. Het is Maaskalkerweert herdenkingsjaar. Het is 100 jaar geleden dat de eerste Maaskalkerweert orgel is opgeleverd. En in de buurt zijn er in 3 kerken Maaskalkerweert orgels te bewonderen. In de Maria Magdalena kerk in Maasland. In de kerk aan de Graamstraat, Franciscus en Clara kerk. En natuurlijk een heel mooi exemplaar in de Maria van Jesse kerk. Petra Veenswijk, de vaste organiste van de Maria van Jesse kerk, heeft deze orgeltocht georganiseerd. En u kunt via de website van de Raad van Kerken kunt u iets meer te weten te komen over dat hele gebeuren. Dat is vanmiddag begint. Sterker nog, dat al aan de gang is op dit moment. Maar we noemen het toch even, omdat het tot 6 uur doorgaat, het programma. Daaraan gekoppeld zit ook een orgelconcert. En dat is vanmiddag nog, daar kunt u nog naartoe. Dat is van 4:30. Een orgelconcert door Paul Houdijk. En deze meneer Houdijk is organist van de Utrechtse kathedraal. En hij zal dat orgelconcert in de Marieweerskerk verzorgen. Hij zal tevens om 2 uur een lezing geven over zijn werk en over de Maaskalkerweert orgels. Er is een kleine bijdrage wordt gewenst. Maar u kunt terecht aan de Marie van Jesskerk aan de Burgwal hier in Delft. Vanmiddag nog, dus als je opschiet aan de uitzending, dan kunt u nog de lezing meenemen en later het concert van Paul Houdijk. Dan heb ik nog 1 ding voor u aangaande de activiteiten. Volgende week zaterdag, vergeet het niet, zet het in de agenda, is het weer Kerkennacht. Heel veel kerken in Delft zijn dan open en bieden u een programma om je kennis te laten maken met de lokale kerkgemeenschap. U kunt daar alle informatie over vinden, ook weer op de website van de Raad van Kerken.
Nu volgt het gesprek van de week.
Voordat we eens met Frank gaan bellen, Taco, wil ik even Henny Alberts en Rens de Ronde bedanken voor hun aanwezigheid. Ik wens u een hele, hele fijne reis. God zegen over jullie reis, over jullie werk, over alles wat jullie doen en een mooie tijd, maar ook weer een behouden thuiskomst toegewenst. We gaan gelijk aan de praat met Jip Wijngaarden. Mevrouw Wijngaarden, hoort u mij?
Ja, ik hoor u. Ja.
Nou, het is hartstikke leuk dat het gelukt is. We hadden u al wekenlang in het programma willen hebben vanwege de tentoonstelling die u in de Oude Kerk verzorgt. Klopt dat?
Ja, dat klopt.
Dat klopt. Misschien voor de luisteraars, want u bent natuurlijk niet voor iedereen een begrip. Ik heb vanmiddag even op de website gelezen over u. Kunt u de luisteraars even kort vertellen, wie is Jip Wijngaarden?
Nou, ik ben al een vrouw van bijna net boven de 50 nu. Maar in ieder geval, ik ben ooit bekend geworden doordat ik ben uitgekozen om de rol van Anne Frank te vertolken. Toen was ik 17 jaar, dus toen we daarmee begonnen met Jeroen Krabbé. En dat is bekend geworden als toneelstuk, later als televisieregistratie. En toen heb ik een jaar of 10 in de showbiz, in de theater, filmwereld meegedraaid en ben daarna tot geloof gekomen. Mijn eerste liefde en mijn eigenlijk ook al mijn studierichting was het schilderen, het ontwerpen. En dat heb ik daarna, jaren later, beetje bij beetje weer opgepakt. En ik schilder nu al een jaar of 20. En dus daar hangt een overzichtsexpositie van in de Oude Kerk in Delft.
Ja, want u bent ooit begonnen met een kunstzinnige opleiding. Dat heeft u een jaar gedaan. Ik ben even de naam kwijt. Voordat u uitgekozen werd om Anne Frank te spelen.
Ja, dus ik was al eigenlijk mijn beroepskeuze was van kind af aan altijd al om iets in de kunst te doen. En ik had eigenlijk nooit een ambitie om actrice te worden.
Ja.
En ik was ook op die opleiding, dat heette de Nimeto. En dat was de kunstzinnige kant. Je mocht het, als je daarvoor goed genoeg was, mocht je het korter doen en dan kon je doorstromen naar de kunstacademie. En in die richting zat ik. Dus het was al heel erg moeilijk om daarop te komen. En ja, ik was al heel erg content. En voor mij ging een hele wereld open. Want ik ben wel geboren in Amsterdam, maar opgegroeid op de Veluwe. Mm-hmm. En die opleiding was in Utrecht. Dus ja, ik genoot volle teug van alles wat ik leerde en van de stad. En toen kwam die vraag. En mijn vader zei eigenlijk, joh, dat moet je doen. Dat is wat voor jou. En ik heb dat toen de tijd gedaan, die auditie, met mij 3000 meisjes. Omdat er toen heel veel antisemitisme was wat op gang kwam. En ik was heel erg politiek geëngageerd. Ik dacht, daar moet iets tegen gedaan worden. Mm-hmm. Dat was Jan Maat voor de wat ouder onder ons die toen opkwam. En weer een extreem rechts geluid. En Jeroen Krabbé, die de regisseur was, die wilde dat ook, zijn motivatie was daar ook aan verbonden. Om Anne Frank met een nieuw gezicht weer zeg maar te vertolken. Om een boodschap te geven. En ja, ik ben heel erg naïef eigenlijk die audities ingegaan. En na 2-3 maanden werd ik gekozen als de nieuwe Anne Frank.
Ja, leuk. Naast mij zit medepresentator dominee Taco Smit. En die heeft ook een brandende vraag, heb ik het idee.
Ja, okay. Ik ben erg benieuwd. Hoe was dat om Anne Frank te spelen?
Nou, ja, dat is... het was een hele bijzondere ervaring die ik echt als iets heel erg rijks zie in mijn leven. Maar als je gaat acteren en als je zo'n rol speelt, de kracht, en dat is de regisseur die dat heeft bedacht, Jeroen Krabbé, wij speelden niet zeg maar het drama van de Tweede Wereldoorlog, het drama van de Shoah, van de Holocaust. Wij speelden juist die mensen die opgesloten zaten in zo'n klein achterhuis en die wilden leven. En vooral Anne Frank, zij werd in die tijd een jonge vrouw. Dus ze kwam tot leven. Het was ook een soort voorjaarsontwaken in haar eigen leven, in haar eigen lichaam. En dus de insteek van het stuk was om dat naar voren te laten brengen. En omdat iedereen die keek de context wist, kwam dat zo ontzettend hard aan. En na afloop was de zaal altijd stil, altijd gebroken. Begon er één hier te huilen, één daar te huilen. En we hadden afgesproken dat we toch altijd opkwamen om applaus te nemen, omdat we dat wilden dat doorbreken, want het is een toneelstuk.
Aan
het eind zag je de dia's waarop dan stond waar iedereen was gestorven, waar iedereen was vermoord. Hè? Ze waren vermoord allemaal in de kampen. En toen kwam eigenlijk voor mij het allerzwaarste stuk. Dat was eigenlijk het verhaal eromheen. Mensen die dachten dat ik Anne was. En voor mijn kleedkamer stond soms een rij met mensen die zelf de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt. Joodse mensen. En die mij dan hun verhaal gingen vertellen. En met foto's erbij. Dit was mijn zusje. En daar in dat kamp. En dit verhaal. En dat is iets geweest wat mij natuurlijk heel veel roots heeft gegeven in het lijden.
En, want je was zelf ook nog maar net 20 of nog geen 20.
Nee, ik was nog geen 20. Ik was toen 18 toen we het speelden.
Ja.
Dus ik ben gezegend met een soort snel aanpassingsvermogen. Ik kan snel meeschakelen met mijn omgeving. Maar jaren later, en eigenlijk wat je nu ook ziet in de schilderijen die dan hangen in Delft. Dat is er uitgekomen, zeg maar, die pijn en die weg door het schilderen, pas jaren later. Ja.
We gaan nu verder praten over die schilderij, jouw expositie, die onder de naam Remember.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
De poster, als ik het goed heb, van de expositie is van een vrouw. En daarboven staat dan Remember. Daar hebben we twee vragen bij, Jip. Wie is deze vrouw? En daarnaast, wat bedoel je met Remember? Om te beginnen, die mooie vrouw op de poster.
Goed, dat is een schilderij wat we hebben gekozen Omdat ik heb er ook een boek, ik heb voor het eerst een boek geschreven. Het is echt een mooi groot kunstboek geworden. En het heet Al Oude Paden. Je kunt het dus ook in de kerk kopen. En zij staat op de cover, op de voorkant van het boek. En we vonden het mooi om een beetje eenheid te houden in de expositie. En het is een schilderij wat je direct ziet als je binnenkomt. En zoals er is veel werk wat gerelateerd is met herdenken, met remember, met ook de Holocaust, de Shoah. Maar ook zit er een laagje bij, bijvoorbeeld herdenk of gedenk aan de liefde uit je jeugd. Of herdenk of denk of kijk terug, waar kom je vandaan? Wat heeft je leven tot nu toe je gebracht? Het is een moment van stilstaan en als het ware je omdraaien en terugkijken op die oude paden waar je hebt gelopen. Heeft er iemand met je meegelopen? Was het licht, was het donker? En het schilderij waar je het over hebt, dus die vrouw, dat is het schilderij Het Hooglied, heet het. En dat is een vrouw die, omdat ze zoveel pijn heeft meegemaakt en haar hart zo in elkaar gekrompen is, is ze in een rots, de klif, in een soort rotspleet die ze gaan schuilen. Ze wil niet meer eigenlijk in het licht staan. Ze wil niet meer leven misschien. En dat is juist een plek waar ze de eeuwige, waar ze God ontmoet. En waar ze los kan laten. En het moment wat ik geschilderd heb is als ze als waar een stem hoort. En dat is een stem uit het Hooglied die zegt: kom mijn liefste, mijn schone, mijn bruid, sta op. Want je gezicht is mooi, je gedaante, je lijf is prachtig. Kom naar buiten, de vogels zingen, de zachte regen is gevallen. Laat me je stem horen. En dus het is tijd om te gaan leven. Tijd om ook dingen achter je te laten, dus tijd om verder te lopen. Dus dat is dat zijn de twee dingen die bij elkaar komen.
Nou, dat is wel heel bijzonder, ja. De zachte krachten zullen uiteindelijk toch overwinnen, daar denk ik, moet ik dan aan denken.
Ja.
Ja. De andere schilderijen, zijn het allemaal schilderijen van de Bijbel, van Bijbelse personages?
Nou, niet helemaal, maar het is wel zo, sinds ik ben nu 25 jaar geleden tot geloof gekomen en de eerste 10 jaar heb ik eigenlijk hier gezeten in Frankrijk, waar ik dus ook al 25 jaar woon. En ik ben gaan studeren en ik heb de Bijbel gelezen meerdere malen, maar ik ben ook Hebreeuws gaan studeren. En ja, de Bijbel is mijn leven, daar beweeg ik in. Het is mijn visie, het is mijn vision. Ik ben wat dat betreft, zoals iedere kunstenaar, denk ik, een ziener. Ik zie dingen die er nog niet zijn en die schilder ik. Maar mijn inspiratiebron is de Bijbel, is het woord van de eeuwige. Dus als ik iets schilder, sommigen zeggen wel, als schilder je een bloem, dan zit er nog iets in uit de Bijbel. Dus ik schilder niet speciaal Bijbelse figuren, maar alles heeft te maken ergens met het woord. En ja, dat zul je zien als je door de expositie gaat. Bij de een is het wat duidelijker dan bij de andere. Maar ik neem ook de geschiedenis mee. En dan vooral de geschiedenis van het Joodse volk. En de geschiedenis van wat ik dan noem de gelovigen uit de volken. De christenen. Die samen op een weg lopen. En ja, dus dat is een beetje het verhaal achter ieder schilderij. En nu zit er achter ieder schilderij ook weer een heel verhaal. En ja, dat heb ik er expres niet bij gezet. Dat valt dan te lezen in het boek. Het ene schilderij is wat persoonlijker, hoe ik ertoe gekomen ben. Het andere schilderij is echt letterlijk uit een zin uit de Bijbel die zo tot me gesproken heeft. Die ik dan weer vaak verweef met een andere gedachte en dingen bij elkaar breng. En dat wordt dan een beeld, een schilderij.
Zo breng jij kunst in de kerk. Dat is niet altijd een vanzelfsprekende combinatie, tenminste niet in de Calvinistische wereld.
Nee.
Het een leidt tot het ander als ik jou zo hoor. Jan, jij komt uit de katholieke traditie. Daar heb je altijd wel kunst en kerk samen gehad.
Nee hoor, ik kom niet uit een katholieke traditie.
Nee, maar ik spreek even mijn medepresentator aan.
Dat is natuurlijk een enorm verschil tussen de protestantse traditie en de katholieke traditie, als het alleen al om aankleding van kerken gaat, het gebruik van beelden en van kleuren en rituelen. Mevrouw Wijngaarden,
Heeft de kunstenaar Wijngaarden een boodschap voor de wereld?
Nou, weet u...
zet ik hem dat te sterk aan?
Nee, helemaal niet. Ik zou zelf zeggen... Als ik geen boodschap zou hebben, zou ik niet werken.
Mm-hmm.
Ik heb wat te zeggen. Of ja, je zegt het dan... maar coupe de borde in het Frans. Er loopt iets over. Als je kunst maakt, denk als je de dingen ziet en helemaal vanuit een Bijbels perspectief. De Bijbel is een profetisch boek. Het is gemaakt vanuit beelden van dingen die we zien. We kijken terug. We leven in het nu waar je God kunt ontmoeten. Maar er wordt ook steeds een vergezicht geschetst. En die dingen die zie ik, die leven in mij, die draag ik met mij mee. En in deze tijd waarin we leven, waar naar mijn mening het zo snel gaat en zo slecht en we in een trein zitten, die waarvan ik denk echt een richting op gaat, als je kan, stap er nog uit. Hè?
Mm-hmm.
En in die zin heb ik een boodschap die schuurt. Die gaat niet mee met deze fijne, leuke, joepie, tralala. Dat ik echt zeg, laten we daarom ook de titel Remember. Stop, stap uit, kijk terug. Waar kom je vandaan?
Bijbels begrip.
Op welke weg loop je? Ja. Loop je op oude paden? Ja. Waar ga je naartoe?
Het Bijbels begrip omkeer, hè? Teshuvah. Sorry dat ik je in de reden val. Omkeer?
Ja, het is omkeer. Ja, het is de teshuvah. Het is echt het teruggaan, het omkeren, het kijken en je de juiste vragen stellen.
En dat is dan weer de ziener Wijngaarden.
Ja.
Ja, ja. De tentoonstelling in de Oude Kerk, want ik heb het even niet bij de hand. Als mensen iets meer over je willen weten, is er een website beschikbaar?
Ja, dat is Oude en Nieuwe Kerk Delft. Maar je kunt ook naar mijn eigen website jipwijngaarden.nl. En daar staat een linkje op. En het is nog te bezien tot 22 augustus. En het is alleen zondags. De tijden staan op de website. Het is echt een overzichtstentoonstelling. Dus het is zeer de moeite waard. Er hangen 45 grote olieverfschilderijen waar je echt, je kunt echt een mooie reis maken langs die doeken.
Ja, dat is zeker iets wat we aan de luisteraars willen meegeven. Prachtige overzichtstentoonstelling in de Oude Kerk van Jip Wijngaarden. 45 prachtige oliedoeken.
Ik heb het nog niet gezien, maar ik ga nu zeker
ja, ik
daarheen.
Ook. Ik ook. Ik heb het even op de website gezien vanmiddag wat ik zelf met nou ook jullie gesproken heb. Denk van, dit moeten we gezien hebben. Het is, we moeten er gezien de tijd, gaan we er helaas een punt achter zetten. Heel fijn dat we u uiteindelijk toch nog in de uitzending hadden. Het heeft even een paar weken geduurd. Dankzij René Strengel is het dan toch uiteindelijk gelukt met hulp van Taco.
Ja.
Heel erg veel succes. In Frankrijk, God zegen over uw werk en over uw leven en gezin en partner. En alle goeds.
Nou, dank u wel. Het was voor mij ook echt een groot plezier om met jullie te praten.
Heel fijn. Tot ziens en nogmaals bedankt.
Tot ziens.
Oké. Okay,
dag. Dan gaan we naar
van de week.
De gedachte van de week. En die mag ik voor u uitspreken. Luisteraars, ik had vanochtend in doordeweekse viering in Maasland. En we lazen een stukje uit de Bijbel, uit het evangelie van Matthäus, waarin Jezus het heeft over dat hij spreekt tegen zijn leerlingen en zegt, jullie zijn het zout der aarde en jullie zijn licht. Want hoe is het met licht, zegt Jezus, je zet een lamp niet onder de korenmaat. Nu wordt iets bedoeld om de ruimte waarin die staat te verlichten. Net zoals een stad die op een berg ligt niet onzichtbaar kan blijven. En op dinsdag is er in Maasland altijd een heel klein groepje dat ik herging. En we hebben samen even nagedacht over wat het nou betekent om zout der aarde te zijn. In de Rooms-Katholieke traditie wordt ook bij een dooprite, als men dat wil, is er een kleine zoutrite waarin men bij doop een hek en een beetje zout op de tong van het kind legt, van de dopeling legt en hem of haar dan toewenst dat ze zout der aarde mogen zijn. We kennen allemaal zout, de conserverende werking van zout. He, je zou kunnen zeggen van je wordt christen en blijf christen, blijf behouden voor de Heer. Maar zout geeft ook smaak aan dingen. En we wensen een doopeling dan ook toe bij ons dat hij of zij smaak mag geven aan zijn leven en het leven van anderen daardoor. Maar we reiken een doopeling ook een kaars aan, de doopkaars. En wij wensen dan, wees een licht in deze wereld. Nou, vanochtend kwam die toch een beetje unieke combinatie plotseling naar voren in een stukje van Matthäus. En al pratend met wat reactie uit de kerk, want dat kan als je met z'n zestiende in een ruimte zit, kwamen we tot ontdekking van, ja, je moet een licht zijn, je moet willen schijnen voor de ander. En je mag jezelf ook als christen niet zomaar verstoppen, alsof je onder een korenmaat gaat zitten. Je bent immers door de Heer gezonden, gedoopt, gevormd of belijdenis gedaan en vervolgens gezonden door de Heer om het evangelie verder te brengen. Die blijde boodschap, die moet je, zoals de profeet Jeremia zegt ooit, ik kan mijn mond niet houden. Wat er ook gebeurt, ik moet praten over datgene wat de Heer mij ingeeft. Al word ik geslagen, afgeranseld en gepijnigd, ik moet hierover praten. Ik wens ons als christenen eigenlijk allemaal toe dat we smaak willen geven aan elkaars leven. Dat we elkaar behoeden en behouden zoals zout dat doet. Maar vooral dat we licht willen zijn. Dat we dat licht dat we van Christus gekregen hebben in onze schepping, dat we dat vooral niet kwijtraken. Maar dat we dat helder laten stralen om ons heen. Licht brengen in de duisternis van andere mensen waar ze soms in leven. Licht brengen in onze eigen duisternis, in de duisternis van ons eigen leven. En met het licht van de Heer die weg kunnen en durven gaan die Hij ons, ja, die Hij voor ons bereidt. Vorige week hadden we Anna Binyang hier in de uitzending en die zei dat heel mooi. De Heer heeft voor ons allemaal een heel persoonlijk pad uitgestippeld dat we moeten gaan. En of we links of rechts omgaan, nee, de Heer houdt ons wel op die weg uiteindelijk. Laten we die weg van de Heer gaan. Ik wens jullie nog een hele goede zaterdag en vooral ook een hele gezegende zondag toe. Luisteraars, we gaan afscheid van u nemen. Daar hebben we heel weinig tijd voor. Dit was Kerk in Delft. Samen met Taco Smit mocht ik dat presenteren bij namens Jan Lamberts. De uitzending wordt herhaald morgenavond tussen 8 en 9. We zien elkaar en we horen elkaar volgende week weer. En voor nu zeggen wij u samen vrede en
alle goeds.
Alle goeds. Tot ziens.